Het aangekondigde onderwerp voor dit weekend was de gemeente en de duizend jaren, of de gemeente en het duizendjarig quote, rijk. Dat is leuk, want er ontstaat altijd verwarring over. Want als het zo gezegd wordt, dan is niet helemaal duidelijk natuurlijk wat dan de relatie is tussen de gemeente en dat duizendjarig rijk. Zodat iedereen het zijnde daarvan denkt, dan wel het hare, want dat moet je er tegenwoordig verplicht bij zeggen. Hè? Voor sommigen is het gelijk. Sommigen begrijpen sowieso niet waarom zo'n uitdrukking gebruikt wordt als duizendjarig rijk. De anderen hebben zich vast voorgenomen dat ik zou spreken over de gemeente in het duizendjarig rijk. Wat het maar wezen mag. Dat was nog vermakelijker natuurlijk. Maar waar het in de eerste plaats om gaat, is dat, ja, ik weet nooit voor wie ik nou echt sta, dus ik zeg het maar even zo in het algemeen, is dat voor vele christenen, en ik denk voor ver en ver uit de meesten, de gemeente in elk geval hetzelfde is als de kerk. En dat is ook zo, alleen wij hebben in het Nederlands er twee woorden voor. En in ons jargon neigen wij ertoe om de beide woorden kerk en gemeente een verschillende betekenis te geven. Maar er is maar één woord voor, inderdaad. Maar sommigen denken ook dat die gemeente of die kerk uit niks anders bestaat dan de verzamelde gelovigen uit de loop der eeuwen. Dat wil zeggen sinds Adam of zoiets tot aan de jongste dag aan toe, wat er maar wezen mag. Until kingdom comes, zeggen ze dan in Amerika, maar dat klopt hier niet helemaal zo. Maar goed, men denkt dat het bestaat uit de verzamelde gelovigen. En dat kun je ook zien aan je eigen Bijbel. Als je zo'n soort Bijbel hebt als ik. Want vooral als je dan de profeten opzoekt of de psalmen, dan zul je zien dat daar bij gelegenheid boven staat zegeningen voor Gods kerk. Of iets van oordeel over de vijanden van Gods kerk en al dat soort dingen meer. Maar ik moet je zeggen, die kerk die bestond toen nog niet. En het zou ook nog wel even op zich laten wachten. Want om een of andere reden is het nou eenmaal zo dat de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, inderdaad van belang is. En daar bedoel ik mee te zeggen dat er in de loop van de heilsgeschiedenis nog wel het een en ander gebeurd is. En hier en daar nog wel een verandering, een omwenteling heeft plaatsgevonden. Want de idee, of is het idee? Ik weet niet of dat gewijzigd is, misschien gisteren toevallig. Ze veranderen maar raak. Als je mijn naam schrijft, overigens, Klein Hanenveld. Ja, laat maar zeggen. Hoewel, ik kreeg van iemand een gedicht dat eindigde met Klein Hanenveld blijft toch Klein Hanenveld. Dat vond ik ook wel aardig. Maar goed. Maar de aardigheid is dan dat in de heilsgeschiedenis nog wel het een en ander aan de orde geweest is. Want het idee dat wij slechts zouden van doen hebben met de tegenwoordige wereld zoals we die kennen, waarin mensen gewoonlijk door de dood verhinderd worden te blijven, want zo heet dat in de Hebreeënbrief, en dat als ze dan goed hun best gedaan hebben, gaan ze naar de hemel. En als ze niet goed hun best gedaan hebben, en vooral niet goed voor hun konijnen gezorgd hebben, dan gaan ze naar de hel. En dat is het dan eigenlijk totdat er een keer ook een einde komt aan dat proces. En dat is dan op de jongste dag. Ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen zonder cynisch te klinken. Maar dat is wat men gelooft. Nou ja, gelooft, dat is zoals men denkt dat het is. Of men gelooft is een ander verhaal, want je weet, geloven naar Bijbelse maatstaven wil zeggen zeker weten en daaruit leven. En of dat nou echt gebeurt, dat waag ik ook nog te betwijfelen. Maar dit soort ideeën van deze wereld bestaat en de mensheid bestaat en wie goed is gaat naar de hemel en wie slecht is gaat naar de hel, naar beneden dus, enzovoorts. En dat blijft zo tot aan de jongste dag aan toe, tot aan de judgment day, of hoe dat maar heten mag. Dat idee, ja, dat vind je in alle godsdiensten terug. Als je tenminste de klassieke Griekse mythologie ook nog godsdienst mag noemen. Maar je vindt het allemaal terug. En wij leerden op school bij godsdienstonderwijs nog dat wat wij de hemel noemen, dat was bij de, weet ik het, bij de Noormannen of zoiets, was dat het Walhalla, geloof ik, of zo. Dat zijn rare jongens, die Noormannen. Maar en weer ergens anders was dat het, noem eens wat, bij die Hindoes noemen ze het. Nirvana, dat bedoel ik. Dat is een bejaardentehuis in Zwolle, maar laat me zeggen. Geloof, dat meen ik tenminste. Nou ja, zoiets. Dus ze noemen het verschillend, maar het is allemaal gelijk. En bij ons christenen heet dat de hemel. De volgende gedachte was dan ook prompt. Dan zullen al die goden van die verschillende volken ook wel dezelfde zijn. En dat is het dan. En ik weet niet waarom. Dat mag dan in alle godsdiensten, op enkele uitzondering dagen later, hetzelfde zijn. Wij dienen ons te realiseren dat het christendom naar bijbelse maatstaven geen godsdienst is. Dat is punt 1. Sterker nog, het is het tegenovergestelde daarvan. Dat is echt waar. En voor de rest is het zo dat heel dit verhaal, dat kun je eigenlijk gewoon vergeten, want zo steekt het niet in elkaar. Ik heb het eens nagevraagd bij ene Abraham en die had nog nooit gehoord over naar de hemel gaan. Echt niet. Komt ook niet voor. In het algemeen moet zelfs gezegd worden dat in het hele Oude Testament daar nooit sprake van is. Hoewel daar vragen over gesteld kunnen worden, maar gelukkig doen jullie dat nou niet. Dus dan gaan we gewoon verder. Maar normaal gesproken, dat komt namelijk helemaal niet voor. Wat wel voorkomt, zijn totaal andere, maar dan ook echt totaal andere zaken. En over het christendom, wat geen godsdienst is, laat ik dat maar even toelichten, want het is toch wel belangrijk. Godsdienst, kijk het maar na in Van Dales Groot Woordenboek, of weet ik veel waarin. Godsdienst heeft van doen met een bepaalde leefwijze. Godsdienst heeft van doen met het volbrengen van bepaalde plichten en het nalaten van bepaalde zaken die verboden zijn, ten einde de goden gunstig te stemmen of zoiets. Nou, in ieder geval, godsdienst, religie, heeft van doen met wetten en regels. Heeft van doen met wat de Bijbel zou noemen werken. Doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Dat is religie. Of er nog een god aan te pas komt, is nog maar de vraag. Maar men zou bij het begrip godsdienst ook niet meteen aan God denken. Maar men zou denken, daarom gebruik ik liever het andere woord, namelijk religie. Want er zit het woord voor God tenminste niet in. Want religie heeft van doen met een bepaalde levenswijze. Een bepaald strakke levenswijze heeft van doen met voorschriften, met geboden en verboden enzovoort. Heb ik niet verzonnen, dat is gewoon de algemene definitie. En daar past christendom niet in, begrijp je me goed? Dat wat men die grote wereldgodsdienst van het christendom noemt, past er vermoedelijk wel in, maar daar pas ik niet in. Ja, andersom trouwens, past het bij mij ook niet in, dus we hebben elkaar niks te verwijten. Ja. Maar waar het maar om gaat, is dat christendom naar bijbelse maatstaven, die kent bijna niemand, maar christendom naar bijbelse maatstaven is juist geen godsdienst. Integendeel. Godsdienst bestaat uit werken. En mijn Bijbel zegt gewoon, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. He? Wat was dat ook alweer? Romeinen 4, geloof ik. En een hele fraaie is ook die uit de Hebreeënbrief. Ik weet niet, het is nog te vroeg op de ochtend. Het gaat niet zo snel. Ik weet niet zo gauw waar staat, maar de Hebreeënbrief. Waar staat, wie tot God komt, moet geloven dat hij is. In de eerste plaats. En vervolgens. En een beloner is dergene die hem ernstig zoeken. Maar geloven. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Als je God wil dienen, kan dat in beginsel slechts door geloof. En geloof, helaas, heeft dat woord ook nogal geleden in de loop der tijd. Ja, de spelling is ook nog een paar keer veranderd, als ik me ook maar herinner. Maar dat is het minst belangrijke natuurlijk. Maar geloof wil zeggen onderwerping aan wat gezegd is. Wat gesproken is, wat geschreven is. Geloof is per definitie geloof in woord. En dus onderwerping daaraan. In de eerste plaats gewoon met de mind, hoe zeggen ze iets? Met gedachten. Daarom, het heeft niet eens van doen met, ja pas in tweede instantie wel, maar het heeft niet eens van doen met zeker weten. Dat wordt ook wel eens gezegd, geloven is zeker weten, dus niet verkeerd. Geloof is onderwerping aan. En of dat nou zeker weten is of niet, je neemt het voor zeker aan. Maar niet als theorie, want dat is een kwestie van zeker weten. Dat is een volstrekt theoretische aangelegenheid. Maar het is een praktische aangelegenheid ook, namelijk je onderwerpt je aan. Het is gezegd, je houdt er dus rekening mee. Je gaat ervan uit dat wat gezegd is, zo is. Zelfs al kun je dat niet zeker weten, maar gewoon op grond van de autoriteit van degene die gesproken heeft. En dus gewoon op grond van het vertrouwen wat je stelt in degene die gesproken heeft. Dat is het verhaal. En christendom, naar Bijbelse maatstaven, bestaat dus niet uit het volbrengen van wetten en regels of iets dergelijks, maar bestaat gewoon uit onderwerping aan wat God gesproken heeft. Geloof in God betekent trouwens ook niet geloven dat God bestaat, maar het betekent dat men zich onderwerpt aan het woord Gods. En vandaar geloof in Christus wil zeggen dat men zijn vertrouwen stelt op en zich onderwerpt aan de Heer Jezus Christus. En zo kun je zeggen geloof in de Bijbel, in de schrift. Gewoon vertrouwen op wat daarin gesproken is, inderdaad. En dat je eigen maken daaruit leven. Het is de basis voor onze levensbeschouwing, zo zit het eigenlijk. Maar werken, ja natuurlijk heeft het uitwerking op het praktische leven. Als dat niet zo was, stond ik hier heus niet. Ik zal wel wijzer wezen. Op zaterdagmorgen, zo vroeg, ben je man. Ik zal wel wijzer, maar nou ja. Het vloeit nou eenmaal daaruit voort, uit onderwerping aan de schrift, aan God, aan Christus, aan wat gesproken is, enzovoorts. En dus doen wij dit soort vreemde dingen wel eens, maar niet omdat het moet. Wij doen dat vrijwillig. Dat is goed te merken altijd, maar daar gaat het nou niet om. We hebben het een andere keer weer over, Tom. Nou goed. Maar dat gezegd zijnde, weer terug naar de Bijbelse geschiedenis, of beter nog de heilsgeschiedenis. Als we praten namelijk over godsdienst in Bijbelse betekenis van het woord, komen wij niet terecht bij het christendom, maar komen wij terecht bij het jodendom. Ik kan het ook niet helpen dat het dom heet aan het eind. Juist krijgen we weer. Problemen met rassenhaat en zo. Maar zo heet dat natuurlijk, jodendom. Judaïsme zeg ik dan maar het liefst, maar dat moet je dan altijd weer vertalen. Het veronderstelt aanduidend te zijn van de Joodse godsdienst. En op een of andere wijze, op een noodlottige wijze bovendien moet ik zeggen, is het jodendom ontleend aan de wet, aan de Mosaïsche wet wel te verstaan, die in het Oude Testament via Mozes gegeven werd aan het volk Israël. Dat is nog heel wat meer dan het jodendom overigens, maar daar gaat het niet om. Maar godsdienst in Bijbelse zin, religie in de traditionele zin, maar zoals gevonden in de Bijbel, bestaat uit die wet. En het hele punt is dat christendom juist daaruit, of dat een van de aspecten van het christendom juist is, dat wij die geloven verlost zijn van die wet. Let op dat dit gewoon de Bijbelse uitdrukking is, komt talloze malen voor, het is ons onderwerp niet, dus ga het niet opzoeken. Maar wij zijn verlost van de wet en daarmee verlost van religie. Wij zijn daarvan vrijgemaakt. En terwijl heel de wereld, terwijl alle volkeren in het algemeen gesproken onderworpen zijn aan de een of andere religie met al zijn verplichtingen, zijn wij daarvan vrij. Wij zijn vrije mensen. Zo is het nou eenmaal. Wij hoeven namelijk niet. Wat wij doen is niet voorschriften en regels volgen, als het goed is, maar wat wij doen is gewoon geloven in wat God gesproken heeft. En wat God gesproken heeft, is niet van, als je goed je best doet, ga je naar de hemel. Als je niet je best doet, ga je naar de hel. En dat is het dan. En zelfs niet, als je gelooft, ga je naar de hemel. Als je niet gelooft, ga je naar de hel, sinds Adam tot de jongste dag aan toe. Want dat is ook al niet waar. Integendeel. Dat is religie, dat is wat de mens zelf heeft uitgedacht in het verleden. De mens heeft gewoon een klein beetje zitten denken. U weet wel zo ongeveer op het niveau van de voormalige HBS, denk ik altijd. Nou goed, laat maar zitten. Maar een beetje zitten denken van, ja kijk, als heb ik nagevraagd aan mevrouw P. Lee. Ze zegt, zeg maar, Peggy, zegt ze. Dat is van voor jullie tijd, dus daar mag je niet om lachen. Peggy Lee, is that all there is? Zong zij, uitgebreid. Is that all there is? Is dit leven? Men wil van alles, men groeit op, men heeft idealen, men bereikt ze en zegt, is dat nog alles? Enzovoorts. En zo tot u met de dood aan toe. Is dat al er is? Dat heeft een mens uit zitten denken en heeft gedacht, nou dat kan het toch niet zijn, dus er moet nog wat anders wezen. En dat zal hierna dan wel komen. En op grond van het beginsel, iemand die goed zijn best doet, moet beloond worden. En iemand die niet goed zijn best doet, die moet gestraft worden, denken wij uit. Dus dat eindelijk de goede en de kwade van elkaar gescheiden zullen worden. Het ideaal in deze wereld, maar het wordt nooit bereikt. Zal het waarschijnlijk hierna een keer tot stand komen. Mens kan dat zelf bedenken in een vrije avond, zal ik maar zeggen. Nadat hij zwaar getafeld heeft. Ik bedoel, daar heb je geen goddelijke openbaring voor nodig. En het staat ook niet in de Bijbel enzovoorts. Hè? Nou goed. Wat in de Bijbel staat is een totaal ander verhaal. Begrijp je me goed? Bepaalde zaken vinden we wel degelijk daarin terug. Maar in de Bijbel vinden we een totaal ander verhaal. In de Bijbel vinden we een geschiedenis. Een werk dat God doet. En dat is wel heel wat anders dan dat de mens een werk zou doen ten behoeve van God. Dat is religie namelijk. Maar wat we in de Bijbel vinden is dat God een werk doet. Ik wil niet zeggen ten behoeve van de mens. Hoewel dat zo is. Maar dat is niet waar het in de eerste plaats om gaat. God doet een werk ten behoeve van zichzelf. En soms denk ik, niets menselijks is hem vreemd. Maar dat mag je zo niet zeggen natuurlijk. Er staat er weer zo'n brand aan. Nou. Maar hij doet een werk in de eerste plaats ten behoeve van zichzelf. En daarin ligt opgesloten ten behoeve van zijn schepping als zodanig. En dat hoort een beetje bij hemzelf, maar dat ga ik nou niet proberen uit te leggen. Maar het is een werk wat God volbrengt in de loop der geschiedenis. En het is niet zo moeilijk om in één zin te zeggen wat dat is. Maar het neemt niet weg dat het werk inderdaad diverse aspecten heeft, verschillende kanten enzovoorts. En het wordt in de loop van de geschiedenis inderdaad tot stand gebracht. Als in het Nieuwe Testament de discussie bestaat over de vraag, hoe zit het nou met die gemeente? Dat is Handelingen 15, dat is wel een aardige. Hoe zit het nou met die gemeente? Want die was net ontstaan, zullen we maar zeggen. Handelingen 15. Want om dan wat gedetailleerder erop in te gaan. Er was namelijk sprake van de prediking door discipelen van de Heer Jezus, die sindsdien apostelen genoemd werden, omdat ze nou eenmaal uitgezonden werden. Er was een prediking aangaande de Heer Jezus, waarvan gezegd wordt, in elk geval tot de Joden, gij hebt hem gekruist. En vervolgens, maar God heeft hem opgewekt. Vind je op vele plaatsen terug. Met name in de eerste hoofdstukken van Handelingen, waar dat zich allemaal afspeelt. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt, enzovoorts. Gebeurde allemaal onder de Joden, vanzelfsprekend en strikt genomen. De Heer Jezus was op grond van zijn geboorte en menselijke afstamming, in elk geval de erfgenaam van de troon van het Joodse volk. Eigenlijk moet je zeggen, hij was het opperhoofd, met alle respect overigens, maar het opperhoofd van de stamhoofd, stamoudste van Juda. Want Juda, het Joodse volk, is natuurlijk gewoon één stam van de stammen Israëls, enzovoorts. Maar goed, het wordt dus gepredikt aan de Joden. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem niettemin opgewekt, enzovoorts. Maar aan de andere kant vinden wij vermeld dat weliswaar hier en daar Joden tot geloof komen. Zelfs veel hoor, moet ik u zeggen. Maar er komen ook heidenen tot geloof. En toen kreeg men een godsdienstig, namelijk een religieus probleem. Want zowel heidenen als Joden kwamen tot geloof, maar heidenen en Joden leefden op aanzienlijk verschillende wijze. Want het is nou eenmaal zo dat religie, als het er helemaal over gaat en als die lang genoeg bestaat, dat religie heel het leven bepaalt. Dat wil zeggen, alles wat men doet is volgens voorschrift. Volgens de ethiek. Iemand zei mij laatst, ethiek, etiketten, zoveel stelt het niet voor. Moet ik al die woorden uitleggen? Etiketten is het verkleinwoord van ethiek. Ethiek is een groot woord voor hoe men zich zou gedragen. Het is eigenlijk een eufemisme, moet je dat ook uitleggen? Voor de wet. Hè? Maar ethiek, religie is eigenlijk gewoon etiketten. Dat wil zeggen, het zegt je precies hoe je mes en vork moet vasthouden. Hè? Hoe je je stoel aan de tafel moet bijschuiven. Het heeft altijd met eten te maken, namelijk in de eerste plaats. Maar goed, bemoeit zich met alle terreinen van het leven en vraagt dat maar eens naar... Wat is het nou? Goed. Vraag dat nou maar eens naar aan een orthodoxe Jood. Daar gebeurt niets bij toeval, alles is voorschrift. Inclusief kleding en alles, dat is nou eenmaal zo. Nou goed, er komen zulke Joden tot geloof met zulke strakke levensbeginsels. Misschien niet met religie, maar dan altijd, misschien hoeft het niet meer. Misschien hadden ze begrepen dat ze verlost zijn van de wet. Maar dan was het nog altijd gewoon etiketten. Nee, niet van die stickers. Etiketten. Hoe schrijf je dat? Nou goed. Met een verzameling Q's, geloof ik. Maar laat maar zitten. Maar allemaal voorschriften. En daar komen we dan bij heidenen. Die wat minder voorschriften hebben. Want zo is dat nou eenmaal. Maar de totaal andere levenswijze op nahouden. Die fietsten bijvoorbeeld wel op zaterdag. En dat soort dingen meer. Nou goed. Die krijg je bij elkaar in één zogeheten christelijke kerk. En dan krijg je dus grote problemen. Waarna de vraag is, hoe moet dat nu? En niet zozeer de vraag waar zijn wij nu mee bezig, maar de vraag was eigenlijk waar is God nu eigenlijk mee bezig? Want tegelijkertijd werd gepredikt dat er geen verschil bestaat voor God niet tussen Jood en Heiden. Voor de mensen nog steeds uiteraard en logisch, dat is ook zo, daar is verschil tussen. Dat mag je niet zeggen, maar het is zo. En als je die niet begrijpt, dan zeg je er is verschil tussen Nederlanders en Duitsers. Dat is nou eenmaal zo. Hè? Ja, misschien komen wij Nederlanders er wel eens slecht af. Daar gaat het niet over. Hangt er maar af welke wiens normen wij aanleggen. Maar dat verschil is er nou eenmaal. Maar voor God, rechtens, juridisch, is er geen verschil. Het hele idee dat alle mensen gelijk zijn, wat we vroeger moesten leren toen we nog socialist moesten zijn, is natuurlijk onzin. Hè? Maar dat wisten we natuurlijk toen ook al. Was je er toen al? Ja, jij wel, geloof ik. Nou goed. Maar dat wisten we toen ook al. En nu geven ze het zelf ook langzamerhand toe. Maar er zijn generaties opgegroeid met het idee, alle mensen zijn gelijk. Wat een dwaasheid allemaal, hè. Alle mensen zijn niet gelijk. Ze zijn allemaal verschillend. Maar waar het over gaat, is dat ze voor God gelijk staan en gelijke rechten hebben. En plichten eventueel. Want een natuurlijke mens, daarvan zegt de schrift, er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden, Romeinen 3. Je kunt dat vanmiddag nazoeken, Romeinen 3. Er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden namelijk niet. Ze hebben alle gezondigd en derven missen de heerlijkheid Gods en worden om niet, dat is gratis, cadeau enzovoorts, hè, worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is enzovoorts. Dat is gratis. En op een andere plaats dat de gemeente, daarin is Jood nog Griek, slaaf nog vrije, enzovoorts. Man nog vrouw, Sorry, maar dat is rechtens uiteraard, want er is wel degelijk man en vrouw en ze worden zelfs apart toegesproken. Maar rechtens bestaat dat verschil niet. Zodat nu de vraag is, wat moeten we nou met de gemeente, met joden en heidenen die elkaar alleen maar hoeven te zien om een afkeer te krijgen van elkaar, zal ik maar zeggen. Je kunt echt orthodoxe joden en heidenen wel uit elkaar houden, dat is niet zo moeilijk. Dat valt meteen op. Dus wat moet je daar nou mee? En dan wordt dat ter discussie gesteld en dan wordt er gevraagd, waar is God eigenlijk mee bezig? En het antwoord is, punt 1, judaïsme en dus jodendom. Orthodox godsdienstig jodendom is volstrekt, maar dan ook volstrekt achterhaald. Want voor zover het waar is dat het niet anders is dan de toepassing van de Mozaïsche wet, de wet van Mozes, dat was het niet, maar dat claimde het te zijn. Maar voor zover het de toepassing was van de wet van Mozes, wel nu, door de dood, let op, door de dood van de Heere Jezus, werd het oude verbond der wet, der Mozaïsche wet, beëindigd. Toen riep iemand van Calvinistische huizen dus, hoe kan dat nou, want die wet was toch door God zelf gegeven? En dan zeg ik, dat kan, want de wet was toch door God zelf gegeven? Hallo, bent u nog wakker? Als hij hem een keer geeft, kan hij hem toch ook weer wegnemen? En als hij er eerst niet was, tot op de dagen van Mozes waarop de wet gegeven werd. En als die wet er dus niet was in de dagen voor Mozes, en dat staat letterlijk zo in Romeinen 5. Dan kan het toch ook zijn dat in de dagen na Christus die wet er ook niet meer is. Als ik me vasthoud aan zo nauwkeurig mogelijk aan de Bijbelse chronologie. Wel, de eerste 2500 jaar van Adam tot op Mozes heeft de mensen zonder wet moeten stellen. Zonder die wet in elk geval. Wat is er dan voor vreemds aan dat wij nu bijna 2000 jaar het ook zonder die wet stellen? Nog afgezien van dat in de tussenliggende 1500 jaar die wet toch ook alleen maar gegeven was aan net dat ene volkje. Met andere woorden, de andere volken hebben het ook altijd zonder wet moeten stellen. Romeinen 2. De heidenen die de wet niet hebben, enzovoorts. Wat is er voor vreemds aan? Toen zei iemand, ja, maar je kan toch niet zonder wet? Maar dan moet ik eerlijk zeggen, dat heb ik ook alleen maar gehoord vanuit Calvinistische huizen, want daarnaast ook niet. Men kan niet zonder wet, hangt er vanaf. Wie niet? Toen heb ik het dus nagevraagd aan de heren, hoe heet die heren ook alweer? Die politici kan ik niet aan elkaar houden, maar die wisselen ook zo snel om je in verwarring te brengen, weet je wel. Tegen de tijd dat je doorhebt wie iemand is, krijgt hij al een gouden handdruk. Nou, laat maar zitten. Maar is die alweer weg, toch of niet? Nou goed. Maar daar heb ik eens nagevraagd. Die politicus zei, wat wij nodig hebben zijn normen en waarden. Toen viel half Nederland over hem heen, om niet te zeggen heel Nederland. Maar de man had natuurlijk groot gelijk. Wat wij nodig hebben zijn niet wetten die alle Nederlanders voorschrijven wat ze doen en laten moeten. Bovendien, wie kan al die wetten uit zijn hoofd leren? Zelfs juristen doen dat niet. Die verdelen het. Zoiets van, als het een beetje over zus en zo'n onderwerp gaat, dan moet je bij die advocaat wezen. Gaat het over zus en zo, moet je bij die wezen. Allemaal specialismen, want wij basten van de wetten. En daar zitten daar in Den Haag zitten heel wat figuren waarvan de Bijbel zou zeggen dat ze alle dagen geduriglijk bezig zijn, vrij naar Romeinen 13, om wetten te maken. En ze worden echt sneller aangemaakt dan dat ze verdwijnen. Het zijn net... Laat me zitten. Ja, zijn het muizen? Ik schiet me nog net wat iets netjes te binnen. Nou goed. Wat zijn je ambtenaren? Dat kan ook, ja. Die vermenigvuldigen ook zeer snel. Maar het is sinds ze zo'n rekenmachientje hebben. Laat me zitten. Maar wetten. Dus, hè. Wetten worden gemaakt. In hoog tempoland, zegt men, die heeft men toch nodig. Nou, dat is niet zo. En bovendien, als men er eenmaal aan begint, komt er nooit een end aan. Dat is het vervelende. Dat is niet wat men nodig heeft. Wat men nodig heeft, is wat men noemt normen en waarden. Dat is twee keer hetzelfde, uiteraard. Mooi voorbeeld van synoniemen, ja. Maar normen en waarden. Wat men eigenlijk zegt is, wat men nodig heeft, is niet wetten op stenen tafelen, dan wel wetten in wetboeken. Wat men nodig heeft, zijn wetten geschreven in het hart van de mens. En zo staat het in de Bijbel. Nee, dat weet de gemiddelde protestant ook niet en de rooms-katholiek al helemaal niet. Dat meen ik. Maar niettemin, zo staat het in de Bijbel. Want een gedachte is namelijk niet dat we zouden leven onder wet, maar de gedachte is dat onze harten gevuld zouden worden met het woord Gods. En dat zou bepalend zijn voor ons eigen denken en vervolgens voor ons eigen handelen. Dat is het verhaal. Nou, ik zal je er nou niet mee vermoeien, maar moet je zeggen, als er inderdaad in het hart, in het gemoed, zegt, noemt de Bijbel dat ook, als in het hart niks geschreven staat, dan kun je nog zoveel wetten opleggen, men zal er niet over denken om zich eraan te houden. Want als men niet enige beginselen van fatsoen heeft, Heer, waarom zou men dan zich onderwerpen aan voorschriften? Zo zit het gewoon. Dus zonder die zogeheten normen en waarden, om terug te keren naar de politieke termen, heeft het geen enkele zin om wetten te maken. En ik noem meestal de rode stoplichten als voorbeeld, maar ik vrees inderdaad, want iemand vroeg mij hoe staat het met de rode stoplichten, is er nog wat veranderd? Dan zeg ik, ja, er is wel wat veranderd, want ik stel vast dat tegenwoordig in grote delen van het land mensen absoluut niet meer stoppen voor een rood stoplicht. Als ze denken van dat er toch geen gevaar kan en dat er geen politie is en dat er geen fotograaf is, dan maar rijdt gewoon door. En dat zal ook wel zo doorgaan natuurlijk. Ja goed, het kan geen kwaad en het kost niks. Dus men doet het gewoon. Hè? En vroeger was dat niet zo. Niet dat vroeger alles beter was. Maar vroeger hadden wij gewoon fatsoen in onze donder, want zo heette dat vroeger. Hadden wij het gewoon het fatsoen om gewoon dan te stoppen. Er was voorschrift en dat deed je. En je had het lef niet om op de fiets te stappen als je wist dat je achterliggend niet deed. Dan moest je lopen en dat soort dingen meer. He? Ja, dat is toch zo, of niet? Maar dat heeft, sorry, niet dat ik daar kritiek op heb. Nou, zeker is dat de plaats niet om erover te praten. En ik heb er wat zinnigers te doen. Maar het gaat maar om het idee dat dat soort wetten natuurlijk allemaal bestaan. Met betrekking tot fietsen in elk geval. Er hebben altijd veel wetten over bestaan. Of het wel mocht op dinsdag. En dat soort dingen meer. Maar goed. Of zondag, ja, dat kan ook, ja. Dat is weer ergens anders. Maar er hebben altijd wetten over bestaan. Maar of men zich daaraan houdt, wel, het is zo tamelijk onbenullig dat er gewoon een kwestie wordt van, en dat vindt de politie ook, want die doet er niks aan. Dus het is gewoon een kwestie van, wat zit in je hart? En daar gaat het helemaal maar om. En als er voldoende in je hart geschreven is met de Bijbelse term, dan zijn opgelegde wetten niet nodig. Dat is waar het over gaat. En dus is de vraag, moeten gelovigen, moeten kinderen gehad, zo heet zoiets, moeten gelovigen, degene die geloven in de Heer Jezus, moeten die leven volgens de wet, volgens de Joodse wet, of iets dergelijks? En het antwoord is, nee, gelovigen leven van Gods wegen niet onder de wet. God vindt het niet nodig. Daar zijn een boel redenen voor aan te geven. Een van de redenen is dat het God niet uitmaakt of het op aarde een puinhoop wordt of niet. Het maakt hem ook niet uit of men in het verkeer links of rechts houdt, of dat men stopt voor het rode dan wel het groene stoplicht. Hij heeft per slot ook het stoplicht niet uitgevonden. Sorry, dat is zo. God bemoeit zich daar niet mee, dus het maakt hem niet uit. En wat voor hem wel wat uitmaakt, of wij hem zoeken. Dan wel of wij ons aan hem onderwerpen, hem zoeken te dienen. Of moet ik gewoon zeggen, of wij hem als zodanig, als God en daarmee als Heer, meester betekent dat dus, hè? Of wij hem erkennen of niet. Dat is waar het om gaat. En wanneer wij dat doen, zouden wij inderdaad ons onderwerpen dus aan zijn woord, hetgeen natuurlijk geen bal betekent, als wij niet weten wat hij gezegd heeft. Heb je dat nog? Ken je van die mensen die zeggen, ik geloof in heel de Bijbel, maar ze hebben geen flauw idee wat erin staat. Dat is makkelijk, hoor. Bovendien, als je zegt, ik geloof in heel de Bijbel, suggereer je dat je weet wat erin staat. En dat is bluf, dus. Hebben die ook nog? Dus je reinste bluf. En God trapt daar uiteraard ook niet in. Maar waar het om gaat is inderdaad dat we zouden geloven wat God gesproken heeft. Dat zijn woord in ons zou zijn, heb ik het nog netjes gezegd. Want talloos zijn de schriftplaatsen waarin feitelijk staat dat de bedoeling is dat zijn woord niet wijkt van onze lippen of van onze monden. En dat wij dag aan nacht zelfs, zijn woord overdenken enzovoort. Men lezen, maar je moet er een uur voor uittrekken. Men lezen Psalm 119, dat is altijd een aardige. En dat lijkt me, als je die uit hebt, kom je me terug, dan weet ik er nog een paar. Maar goed, zoiets. Men zou zich aan het woord Gods onderwerpen en daaruit leven en dat gaat zonder wet. Maar kijk eens hoe moeilijk het is voor de mens en dus voor de gelovigen om die wet aan de kant te zetten, om de voorschriften te vergeten, om zich te realiseren dat die voorschriften feitelijk niet bestaan en van Gods wegen al helemaal niet. Want het gevolg is dat men zichzelf en elkaar zou moeten accepteren zoals men is en zoals men leeft, ongeacht de omstandigheden, dat is punt 1. En vervolgens wordt daarmee vastgesteld dat eerst is er geen wet. De geschiedenis, vanaf Adam. Eerst is er geen wet. Na 2500 jaar alsnog, nadat er heel wat misgegaan is in de menselijke geschiedenis, na 2500 jaar, geeft God de wet. Als je daar als mens over nadenkt, denk je, ja, waar is dat nou voor nodig? Ja, natuurlijk was het nodig, maar dit is mosterd na de maaltijd. Er is 2,5 jaar alles fout gegaan wat er fout kon gaan. En nou ook zeggen, oh ja, hier heb je de gebruiksaanwijzing alsnog. Doe dit en doe dat en doe niet zus en niet zo. Want sommigen menen dat je dat nodig hebt, een wet. Dat is God een beetje traag geweest met de gebruiksaanwijzingen bij te leveren. En over garantiebewijs zullen we het maar niet hebben. Toch? En dan geeft hij een wet. En pak weg, want ik rond het maar een beetje af. Na 1500 jaar zegt hij, oké, doe me terug. Hij kan me ook eigenlijk niet schelen. Zie maar. En dat is nou bijna 2000 jaar geleden. Maar zo zit het wel in elkaar. Ik vertel het natuurlijk verkeerd. Ik vertel het vanaf de menselijke kant. Maar het idee dat een mens een wet nodig zou hebben, is dwaasheid. Daar dient hij ook niet voor. Ik ga het niet opzoeken, want het is ons onderwerp niet specifiek. Dus ik noem het nou alleen maar. Het hele verhaal van die wet die gegeven werd via Mozes, heeft alleen tot doel om aanschouwelijk te maken, om te demonstreren wat er gebeurt als je een mens zegt wat hij doen en laten moet. Wat gebeurt er dan als je een mens zegt wat hij doen en laten moet? Hoe meer je hem voorschrijft, hoe gekker die wordt. Meen ik. Hoe meer je hem voorschrijft, hoe dommer die wordt. Want hij hoeft immers zelf niet meer na te denken. Dat doen anderen voor hem. Dat leerden wij in ieder geval zo in militaire dienst. Toch? Ja. Je moest gewoon doen wat er gezegd werd. En nadenken was eigenlijk verboden. Kon je ook beter niet doen, want het hielp niks. Tegendeel. Je werd je een soort geschrift van, want je begreep het nooit. Achteraf heb ik begrepen dat er ook niks te begrijpen viel. Maar goed, dat was dan meer specifiek in de militaire dienst. Maar dat even terzijde. Maar hoe meer wet, hoe minder men hoeft na te denken. Hoe meer men het verleert, hoe dommer men wordt. En hoe dommer men zich gaat gedragen. Hoe meer voorschriften bovendien, hoe minder verantwoordelijkheid men draagt. Maar men draagt dan geen verantwoordelijkheid. Je kan er altijd zeggen, ja, is opgedragen. Moest zo, van wie? Weet ik niet. Of van wie? Van die of die. Die draagt dus de verantwoordelijkheid. Dat is de ellende met de zijn er ambtenaren in de zaal. Kun je nou nog even... Oh, die slapen al, natuurlijk. Sorry. Maar dat is de ellende met ambtenaren. U weet dat in de ambtenaarmilieu, zou ik maar zeggen... In het, hoe heet zoiets? Is dat een milieu? Oh, nou goed. Binnenkort is dat een lelijk woord trouwens, maar vooruit. Maar daar is alles voorgeschreven. Weet u wel, alles op formulieren. Genummerd en wel in de juiste laadjes. En zo, alles gaat volgens, uitsluitend volgens voorschrift. Als er dus ergens iets gebeurt wat niet binnen een van die voorschriften valt... dan wordt iedereen gek. Hè? En dan kun je alleen nog terecht bij ook dat nog op zondagavond. Ik bedoel, dat vind ik een aardige illustratie van wat er dan gebeurt als iets niet helemaal volgens... binnen de regels past. Dan moeten de regels aangevuld worden. Maar het punt is dat al die dingen moeten gaan volgens de voorgeschreven regels. Het gevolg daarvan is dat geen ambtenaar... Natuurlijk zijn uitzonderingen, maar dit is de algemene situatie. Hè? Dat geen ambtenaar dus nog verantwoordelijkheid draagt. Hij moet zich aan de regels houden. Hij draagt geen verantwoordelijkheid. Hij moet zich aan de regels houden. En zodra iets van regels afwijkt... Een geval, een omstandigheid, moet er dus iemand verantwoordelijkheid gaan dragen. Dat kan men niet. Daar is niemand voor. Krijg je dus niet voor elkaar. Zo zit het ongeveer. En daarom werkt zo'n overheidsapparaat niet. En het enige wat er gebeurt is... ze kunnen zelf ook onderling niemand vinden die de verantwoordelijkheid draagt. Dus wat gebeurt er? Er worden nieuwe ambtenaren aangesteld. Doorgeven en daardoor het verschijnsel van de vermenigvuldiging van ambtenaren. Nou goed, laat me zitten. Maar zo is het. Ik heb er niks tegen. Ik heb er wel wat tegen, maar nu even niet. Het dient alleen maar tot voorbeeld. Zo werkt het. Maar zo werkt het in bedrijven ook. Vraag het maar eens naar bij Philips. Dat heb ik namelijk gedaan. Maar dan werkt het precies eender. Alles voorschriften, regeltjes en zoals niemand die verantwoordelijkheid draagt en de tent gaat naar de Filistijnen. Wat het zijn? Knoppen. Goed. Dat gaat nou eenmaal zo. En wat het Joodse volk betreft, levend onder de wet. Alle dingen voorgeschreven volgens wetten en regeltjes. Wat gebeurt er met het volk? Dat gaat naar de Filistijnen. Dank u ze. Ik wilde nu zeggen, gaat naar de knoppen. Want ik wilde het niet te eenvoudig maken deze ochtend. Maar ja, dat is gewoon zo. En de kerk, niet vragen welke, dat kan me ook helemaal niet schelen. Kerk, voorschriften en regels, gaat naar de galabiezen. Wat is dat eigenlijk, galabiezen? Nou, knoppen zullen we dan maar weer zeggen. Inderdaad, dat is zo. Ik kan niet missen. Het is moordend voor een mens, en zeker voor een denkend mens, dat is een pleonasme... om te leven onder die wet die alle aspecten van het leven bestrijkt. Want hoe dat ook zij, het enige echte verschil tussen een mens en een beest, volgens mijn Bijbel, is dat een beest onredelijk is, geen reden heeft, niet kan denken. Dat is maar goed ook, anders zou je zich stierlijk vervelen. Nou goed, dat even terzijde. Maar de mens kan denken. En waar de mens geplaatst wordt onder wetten die het hele leven beheersen... hoeft hij niet te denken. En als hij het wel doet, wordt hij gek. En als hij het niet doet, is hij het ook. Het werkt namelijk echt niet. Het enige wat werkt... is dat de mens in vrijheid geplaatst wordt, dat hem geen voorschriften gegeven wordt en dan moet hij zichzelf zien te redden. Wat doet hij dan? Als het een beetje mee zit, zal hij toch zoeken naar bepaalde beginselen. Om daaruit te leven, dat is uiteraard voor de hand liggend. De vraag is welke. En dan zal hij te raden gaan bij wat hij geleerd heeft. Niet aan wetten en voorschriften, maar aan dingen over... de wereld, het leven als zodanig enzovoorts. En dat is de wijze waarop een mens het algemeen zou leven... maar het is meer specifiek, zoals een christen zou leven. Met kennis van het woord Gods, kennis van het wezen Gods... kennis van de schepper als zodanig, kennis van zijn werk... en wat doen wij gelovigen dus? Wij onderwerpen ons daaraan. Want als je nou zegt, je moet toch iets hebben om uit te leven... zeg ik, ja, geen wet, maar er is wel, natuurlijk moet je beginselen hebben. Principes heet zoiets, beginselen. Bepaalde grondgedachten die waarop je leven kunt bouwen enzovoort. Dat is ook inderdaad zo. Nou, dat wordt inderdaad gegeven, maar het is niet wet als zodanig, maar dat is heel het woord Gods. Waaruit wij onze schepper leren kennen en daarmee ook onszelf overigens. En waaruit wij inderdaad leren om ons te onderwerpen aan zijn werk, zijn plan enzovoort. En dat bestaat nog eenmaal niet uit wet. Het hele verhaal dat een van de vele volkeren gedurende hooguit 1500 jaar geleefd heeft onder zo'n wet. Wel, het heeft alleen maar gediend om te illustreren dat het zo niet werkt. Dat dat gewoon onzin is. Je kunt een mens onder wetten plaatsen, maar het levert niks goeds op. Het levert alleen wat kwaads op. Hij wordt alleen hypocriet, achterdochtig, huichelachtig enzovoorts. Hij zal zich anders doen voordoen dan hij is. Hij mag niet door het rode stoplicht rijden, maar hij doet het dus stiekem. Hij wordt zo, als hij in het stoplicht zit, begint hij al te kijken. Van, is dit, bij wijze van spreken dan, enzovoorts. Er ontstaat gewoon huichelarij, hypocrisie. Bekend binnen het Jodendom. Dat staat gewoon in de Bijbel. En daarna net zo bekend in het wettische christendom. Precies zijn er. Leidt tot niks. Dat zijn de beruchte huichelaars, de fariseeën. Het woord fariseeën heeft zelfs de betekenis van een huichelaar gekregen. Hoewel het dat echt niet betekent. Van oorsprong niet. Maar zo werkt het wel. Onder de wet, dus een huichelaar. Nou, wat hier nou staat in Handelingen 15, gaat over de discussie over of men onder die wet zou moeten leven of niet. Het antwoord is nee, maar daar ging het me niet eens primair om. Maar het antwoord is nee. Het antwoord is dat, ik lees maar even vers 10. Nu dan, dat is Petrus die het woord voert. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen? Een juk, weet iemand nog wat dat is tegenwoordig? Dat vraag ik me langzamerhand af. Zeg maar een last, hè? Een last te leggen op de nek, op de schouders van de gelovigen, discipelen, gelovigen in de praktijk. En een last welke nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Met andere woorden, als men dan toch niet onder de wet kan leven, waarom zou men dan die wet voorschrijven aan de gelovigen uit de heidenen? Anders gezegd, waarom zou men de Joodse wet voorschrijven aan de gelovigen uit de heidenen? En Petrus zegt, dat heeft geen zin, want wij Joden konden die wet ook niet dragen. Wij konden er ook niet mee leven. En dan zegt hij vanzelf, maar wij geloven. Wij slaat op Joden, wij gelovigen uit de Joden, waar Petrus toe behoorde uiteraard. Wij geloven door de genade, dat is het tegenovergestelde van wet. Wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden. Op zulke wijze als ook zij, heidenen dus. Heb je dat? De Joden hadden de wet. De heidenen hadden de wet niet. Romeinen 2, om maar eens wat te noemen. Maar hier staat dan dat de gelovige uit de Joden, Petrus, die zegt, wij Joden die onder de wet leven, wij geloven op gelijke wijze zalig te worden als de heidenen. Ga dat maar eens uitleggen aan. De naam schiet me gelukkig niet op tijd binnen. Dus dat komt goed uit. Maar ga dat maar eens uitleggen aan die gelovigen van vandaag. Christenen van vandaag die menen dat je het evangelie niet moet brengen aan Joden. Omdat Joden vanzelf wel behouden worden. Of in de hemel komen. Weet je veel wat erbij bedacht wordt. Dwaasheid. Zo van die komen er vanzelf wel. Maar bij heidenen, ja, dat is een ander verhaal. Maar Joden, dat is het uitverkoren volk immers. Nou, hier is de gelovige Jood die zegt, wij geloven op dezelfde wijze zalig te worden als ook de heidenen. Zodat er niks mee mis is als wij heidenen, zal ik dan maar zeggen. Wij die geen Joden zijn van natuur en niet onder de wet leefden. Dat wij datzelfde evangelie waardoor wij zalig geworden zijn ook prediken inderdaad aan Joden. Dat kan niet anders namelijk. Dat is wat Petrus zelf zegt. Nou goed. Toen was ook iedereen stil, inderdaad. Want hij zei daarbij dus dat nog heidenen, nog joden onder de wet leven. Begrijp je me goed? De uitspraak hoeft niet gedaan te worden over heidenen in het algemeen en joden in het algemeen. Want daar hebben de Petrus en de zijnen, de discipelen en Paulus, want die is hier ook bij betrokken, hebben daar niks over te zeggen. Het gaat dus uitsluitend over gelovigen uit de joden en de heidenen. Degene die zich onderwerpen aan God en aan het woord Gods. En de uitspraak daarover is, nou, nog joden, nog heidenen kunnen zich daaraan houden. En joden, nog heidenen worden voor God aangenaam, om maar in bijbelse termen te blijven spreken, door de wet. Het heeft dus geen zin. Wij zouden daar niet onder leven. Nog jood, nog heidenen. Zodat er inderdaad in de gemeente geen verschil is tussen Jood en Heiden. Vandaar dat ik ook absoluut niet erken, officieel althans niet, het bestaan van, hoe noemen we dat, Joodse christengemeente of hoe heet zoiets. Christengemeente van Messias beleidende Joden of zoiets. Ik vind het altijd zo raar. Hoezo Joodse christenen? Het bestaat helemaal niet. Christenen, dat bestaat. En dat Joods, ja, ik begrijp wat het is, min of meer. Maar daar moet je ook niet te zwaar over nadenken, want het is niet echt te begrijpen hoor. Ja, Nederlandse christenen bestaan ook. Natuurlijk. Israëlische christenen ook, maar Joodse christenen. Want Joods is de aanduiding van een godsdienst. Heb je dan ook Mohammedaanse christenen? Om maar eens wat te noemen. Het is gewoon dwaasheid. Zo zonder meer. Maar ook gewoon op bijbelse grond. Het bestaat niet. Een Jood is een Jood omdat hij godsdienstig is en dus omdat hij onder de Joodse wet leeft. En een christen is een christen omdat hij niet onder de wet leeft, maar integendeel leeft onder de heerschappij der genade. Want zo heet dat. Uit genade. Waarbij inderdaad onze werken ons niet aangenaam maken, want dat was de uitdrukking, voor God. En wat Petrus uiteenzet in de verband met deze kwestie hier is, vraag over de wet. Wel nu, Joden hebben hem kunnen dragen, heidenen dus ook niet. Bovendien, wij zijn er niet door tot God gekomen, wij zijn er niet door met God verzoend, wij hebben niet door de wet vergeving ontvangen, maar door genade. Wij leven dus niet onder de wet. En dat is ook het besluit wat later, wat genomen wordt en wat een paar versen verder op vermeld staat. Maar wat eerst gebeurt, is dat iemand anders, namelijk ene Jacobus, toelichting geeft dan op het probleem wat daarmee ontstaat. Want op het moment dat men zegt, nee, niet onder de wet, zou men toch vragen moeten gaan stellen over, ja, maar die wet is wel ooit een keer ingesteld, gegeven. En nou houdt die weer op. En dus is de vraag, waar is God nou helemaal mee bezig? Toen stond Jacobus op, in vers 13... Want daartussenin vertelt Paulus wat, hè? Daartussenin vertelt Paulus samen met Barnabas over de grote tekenen en wonderen die God onder de heidenen gedaan had. Zo van, het is echt waar, er zijn heidenen tot geloof gekomen op de zendingsreis van Paulus en Barnabas enzovoort. Daar had de wet helemaal niks mee te maken. Sterker nog, het evangelie werd gepredikt in de synagogen. Overal, waar ook ter wereld zal ik dan maar zeggen. Maar in de praktijk waren het heidenen die tot geloof kwamen. Paulus kon er ook niks aan doen, maar wet en judaïsme, jodendom had er inderdaad niets mee van doen. Dat moet maar duidelijk zijn. Zo staat het hier ook, hè. Nou goed, wat er daarna gebeurt, is dat Jacobus opstaat in vers 13. Nadat deze zwegen, kwam het volgende programmapunt op dit concilie in Jeruzalem. Nou goed, zoiets dus, hè. En staat Jacobus, dat is interessant, deze Jacobus. Want hoewel onder de 12 discipelen er minstens één was die Jacobus heette, was dit niet één van de 12 discipelen of apostelen. Deze Jacobus was namelijk de broeder des Heren, zoals de uitdrukking luidt. En voor zover wij weten, gewoon de zoon van Jozef en Maria, behalve voor diegene voor wie Maria de eeuwige maagd gebleven is. Sorry. Dan wordt het verhaal wel erg ingewikkeld. Maar normaal gesproken, de heer had een stelletje broers en zelfs zusters. En de oudste daarvan was Jacobus. Dus de Jacobus was gewoon de oudste broer van de Heer Jezus, geboren uit Jozef en Maria. Er staat verder niks anders over, maar gewoon dat de broeder des Heren was enzovoort. Dus daar hou ik het maar gewoon op. Maar dat is interessant, want dat betekent dat waar Jozef officieel was zoon van David en dus kroonprins, troonpretendent. Men zie Matthäus 1, Jozef, gij zonen Davids. En waar dus de Heer Jezus als de volgende generatie eveneens diezelfde titel droeg van zonen Davids. Kortom, waar Jezus van Nazareth in zijn dagen zelfs in het algemeen door het volk werd aangesproken als Jezus, gij zonen Davids. Nou, zo werd hij aangeroepen. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over ons, enzovoorts. Daar moet het ook zo zijn dat waar de Heer Jezus van het toneel verdwenen was, en dat was zo, sinds Handelingen 1, was bij afwezigheid van de kroonpretendent, want zo heet dat, was Jacobus, deze Jacobus, de erfgenaam op dit moment, de erfgenaam van de troon van David. Heb je dat ook nog? Gewoon zijn broer, prins Jacobus. Net zo goed als de Heer Jezus was Messias, de vorst, de prins dus. Niks moeilijks aan doen. Erfgenaam van de troon. Als er zo'n, daar had ik moeten beginnen, maar goed. Als er zo'n koninkrijk zou komen, zal ik maar zeggen, een koninkrijk beloofd aan Adam. Daar had ik moeten beginnen, mevrouw. Koninkrijk beloofd aan Adam. De belofte van het koninkrijk vererft de diverse generaties door via Noach, via Abraham, Isaac, Jacob, Juda enzovoort. Bevestigd aan David. Achteraf na de dood van David nog eens een keer bevestigd, zelfs al nog dat de zoon van David zijn koninkrijk zou vestigen over de gehele wereld, over de hele aarde enzovoorts. En dus was het wachten op de zoon van David. En in zijn dagen was Jozef van Nazareth was de zoon van David. En toen zijn oudste wettige zoon, dat was Jezus. En na het verscheiden, want dat betekent niet noodzakelijk overlijden, na het verscheiden van Jezus, het verdwijnen dus, was noodzakelijk Jacobus de erfgenaam van de troon en het verklaarde deze Jacobus, hoewel hij niet behoorde tot de discipelen, en pas tot geloof gekomen was in de Heer Jezus, na de opstanding van de Heer Jezus, dus nog maar kort, het verklaart hoe deze Jacobus niettemin de leider was, om zo te zeggen. De eerste bisschop heet zoiets plechtig. Maar de leider was van de gemeente, christengemeente, vergis u niet, christengemeente in Jeruzalem. Daar zou namelijk zijn troon moeten staan. En voor zover hij een koninkrijk zou hebben, zou het zijn over degene die zich aan de Heer Jezus onderwierpen. U weet wel, de koning is weg, was in een ver land, was weg, naar de hemel. En dus is zijn broer de waarnemer. Heb ik eens nagevraagd aan King Richard. Leeuwenhard. Als cultuur, mensen. Maar goed, weten jullie dat niet meer? Heb ik nagevraagd aan Roger Moore, wou ik eerst zeggen, maar die is te moeilijk. Inderdaad. Goed. Nou goed, maar in ieder geval, de broer neemt de troon waar. Die speelde Ivanhoe, jongen. Ja, Ivanhoe, ja, ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar bij ontstentenis, bij een open troon, was Jacobus als het ware de plaatsvervanger. En Jacobus blijkt ook de grote baas te zijn daar in de praktijk. De man met de grootste invloed. De zoon van David. De koning. De prins eigenlijk. Nou goed, en die zegt: mannenbroeders, hoort mij. Listen. Heer, heer. Maar goed. Als het in het Engels was natuurlijk. En dan vers 14. Simeon, dat is die uit Lucas 2, maar laat maar zitten. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Kijk even of het in je Bijbel goed staat. Want in sommige versies van de Statenvertaling staat er een zetfout. Er staat door zijn naam, maar het had moeten zijn voor zijn naam. Sommige staat het goed, sommige moet je het zelf verbeteren. De mijne staat het verkeerd. Nou goed. God heeft... Hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Het was ook door zijn naam, maar dat staat hier niet, hè. Eerst de heidenen bezocht. En dan vers 15. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. Na deze, en dus later pas, zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, zal ik weder opbouwen. Ik zal dezelfde weder oprichten. En dan vers 17, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over de welke mijn naam aangeroepen is. En ik weet niet of je het meteen zo ziet staan, want er blijft natuurlijk wat oud taalgebruik. Dat went wel. Maar er worden drie dingen genoemd, achtereenvolgens. Namelijk eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat doet God. Sinds wanneer? Nou, dit gaat niet over sinds Adam, of sinds Noach, of sinds Abraham, of sinds Mozes. Dit gaat over sinds Christus. Dat wil zeggen, dit is van toepassing op de dagen vanaf de opstanding van Christus. En daarom is het Jacobus die daar de uitspraak over doet en zegt dat iemand anders het ook al beweerd heeft, en zelfs de oud-testamentische profeet in het algemeen hoor. Hoe God eerst, het eerste werk na de opstanding van Christus, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, want daar is hij al lang mee bezig. Beslot, het is sinds Handelingen 1 en dit is al Handelingen 15. Hoe God eerst de heidenen, de volkeren betekent dat gewoon. Heidenen is niet een lelijk woord hoor. Alleen onder Joden is dat een lelijk woord, maar onder heidenen niet. En onder heidenen is Jood een lelijk woord. He? Zo is dat gewoon, ja. Maar hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om, uit die heidenen uiteraard, een volk aan te nemen voor zijn naam. Of korter gezegd, God verzamelt zichzelf één volk uit de heidenen. Dat heeft niks van doen met wie zijn best doet gaat naar de hemel en wie niet naar de hel enzovoorts. Heeft er niets mee te maken. Wat God doet is een speciaal volk voor zichzelf samenstellen. En hij doet dat uit de volkeren in het algemeen en de wet heeft daar niets mee van doen. En dat volk is de gemeente. En jij en ik, op grond van geloof, horen tot dat volk. Want als je vraagt, maar welke mensen neemt God nou uit de heidenen om bij dat volk te voegen? Wie zijn die mensen? Dat moet je niet navragen bij Calvijn, overigens. He? Want daar zeggen ze, in die kring zegt men, dan weten wij niet wie God kiest. Dat is God zelf die dat uitmaakt, wie hij kiest. Maar de Bijbel zegt, er is bij God geen aanneming des persoons. Want hoewel God kiest, heeft hij al lang gezegd wie hij kiest. Zodat iedereen er rekening mee kan houden. En zodat de verantwoordelijkheid voor de keuze niet meer bij God ligt, maar bij de mens. God zegt, ik kies geloof. Een mens is uitverkoren bij God, voor wat voor doel dan ook, maar God kiest de mens op grond van geloof en niks anders. Niet op grond van werken, niet op grond van de persoon, hetgeen letterlijk betekent, niet op grond van zijn leefwijze, want dat is wat persoon feitelijk betekent, maar op grond van geloof. En God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam en dat volk bestaat uit en ieder die gelooft. En zo staat het natuurlijk in het meest beroemde en bekende vers van heel de Bijbel. Johannes 3, vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft En er staat niet. En uitverkoren is. Maar opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verderven. Wordt voor de dood uiteraard. Maar eeuwig leven hebben enzovoorts. Maar wat God nu doet. Sinds de opstanding van Christus. Is zo'n volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Dat betekent dat het niet eens gaat over gelovigen uit oud-testamentische tijd. Van voor dus de eerste komst van Christus. Daar gaat het niet eens over. Waar het over gaat is over de gelovigen sinds de opstanding van Christus. En daarvan staat, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Het is inderdaad een volk met een hemelse bestemming. Met andere woorden, in de hemel ligt onze toekomst. Maar dat is de eenvoudige manier om het te zeggen. En daar hou ik het nu maar even bij. Per slot hebben we daar vorige weekends over gesproken, veel uitgebreider. Maar daarna staat er, God heeft zich eerst een volk, of hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen. En dan vers 16 wordt geciteerd uit Amos overigens, uit het Oude Testament dus. Na deze, dat wil zeggen daarna, nadat God zich dat volk uit de heidenen en dus de gemeente, zeg maar de kerk, weet u wel, verzameld heeft. Dus er komt een keer een eind aan, maar dat is niet de jongste dag. En dat is ook niet het eind van de oude schepping, er kon gebeuren nog veel meer namelijk. Na deze zal ik wederkeren, aangehaald uit het Oude Testament, zodat je maar weer ziet dat daar komst en wederkomst van Christus wel degelijk benoemd wordt. Maar goed, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tent, tabernakel, tent, weder opbouwen de tent van David. Dat is het huis van David. Maar het wordt een tent genoemd, omdat dat huis van David is natuurlijk het koningshuis enzovoorts. En dat werd ooit een keer opgericht, maar dat verdween ook weer. Want in ieder geval, sinds de tijd ruwweg van de Babylonische ballingschap, heeft er natuurlijk nooit meer iemand van de afstammelingen of erfgenamen van David op de troon gezeten. Althans, niet over Juda en daar gaat het maar om. En de rest wil ik het niet eens over hebben. En dus is het een kwestie van oprichten en afbreken. Enzovoorts. Bovendien drukt het woord tabernakel uit dat we het nog steeds hebben over deze oude vergankelijke wereld. Want als het er helemaal over gaat, de wereld zelf wordt beschouwd als een tent. Jawel, zeker wel. Hij spreidt het uitspansel uit enzovoorts als een tent. En God kleedt zich in zijn kleed. En een kleed is een tent, overigens. He? En er is er één, twee zijn er al wakker. Een kleed is een tent, ja. Inderdaad. En bij sommigen in het bijzonder. Maar laat me zitten. Goed. Maar het drukt uit inderdaad de vergankelijkheid van de wereld. Een tabernakel is namelijk een huis, maar niet een blijvend huis. Vandaar dat over jou en mijn lichaam gezegd wordt. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, deze tent dus, verbroken wordt bij een gebouw hebben bij God. Een tent of een hut. Maar in ieder geval een tijdelijke woning, want dat is het idee van de tabernakel. Nou goed. Na deze, dat wil zeggen na die verzameling van dit volk, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel, zeg maar het huis van David. Die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, zal ik weder opbouwen. Ik zal dezelfde weder oprichten. En dat leidt geen enkele twijfel waar het over gaat. Het gaat gewoon over het definitieve herstel van het koningshuis van David. In overeenstemming met de beloften in het Oude Testament waar ik het eigenlijk over had willen hebben. Namelijk een belofte dat het koninkrijk van David bevestigd zou worden tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, anders gezegd, 2 Samuel 7, er zou iemand uit David voortkomen nadat David bij zijn vaderen zou slapen. Dat is een leuke. In Engeland zeggen ze het anders. In Engeland zeggen ze, Salomo had 1000 vrouwen en dan staat er, and he slept with his fathers. Dat is toch een beetje triest natuurlijk. Maar goed, laat maar zeggen. Maar er wordt aangekondigd Dat David zou een zoon hebben, zou uit zijn lijf voortkomen, een van zijn afstammelingen. En die zou, ja, jammer hè. Maar goed, maar die zou een eeuwig koninkrijk, een onvergankelijk koninkrijk ontvangen, is het idee. En hoewel die uitspraak op Salomo wordt toegepast tot op zekere hoogte, moet vastgesteld worden dat al meer dan 2500 jaar geleden de laatste koning uit het huis van Juda officieel is overleden. En daar gaat het maar om. Maar de belofte blijft bestaan. God zou een koninkrijk aan Israël herstellen. De vraag daaromtrent staat trouwens gewoon, zoals je mag verwachten, in Handelingen 1, in het eerste hoofdstuk dus. Namelijk: Meester, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En toen zei de Heer, ongeveer zijn laatste woorden, hij zei: het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft, zodat je maar verziet dat die kwestie van het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden niks van doen heeft met de wederkomst van Christus in het algemeen en zeker niet van doen heeft met de opname van de gemeente, waarvan we niet zouden kunnen weten wanneer dat zou zijn. Begrijp je wel? Het heeft er niets mee te maken. De vraag was: zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En het antwoord is ook niet in één zin te geven. Maar waar onder Israël eventueel verstaan wordt het Joodse volk, moet gezegd worden: nee, dat zou hij niet doen. En Jacobus, zijn broer, zegt het hier dus. Jacobus zegt: nee, hij zou eerst een volk uit de heidenen verzamelen en pas daarna zal het koninkrijk weer worden opgericht. Het koninkrijk waarvan Jacobus dan toch een van de rechthebbenden was, althans bij afwezigheid van de Heer Jezus. Als iemand had kunnen zeggen: nee, het koninkrijk komt nu niet, was het inderdaad op dit tijdstip Jacobus. Want als het wel zou aanbreken op dit tijdstip, zou bij afwezigheid, lichamelijke afwezigheid althans, van de Heer Jezus, Jacobus die troon hebben moeten bezetten. Maar hij zegt: nee, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen. Daarna zal hij het koninkrijk aan Israël, dat van David dus, herstellen. Ik zeg het maar wat vrij natuurlijk, want er zijn talloze profetieën over in het Oude Testament. En daarna, want dat is vers 17. Opdat, hij zal namelijk het koninkrijk herstellen, het huis van David weer oprichten. Opdat, en het is dus het doel wat daarmee nagestreefd zou worden, en dat komt dus nog later, opdat de overblijvende mensen, want onder ons gezegd, van de wereldbevolking blijft niet zo geweldig veel over in de dagen dat dit koninkrijk weer zal worden hersteld. Koninkrijk van David. En anders gezegd, van de mensheid blijft niet zo geweldig veel over in de dagen dat de Heer Jezus Christus zijn koninkrijk zal vestigen over de volkeren. Maar goed, opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken. Want het hele punt is dat degenen die de Heer niet zoeken, en dat zijn er in onze dagen verhoudingsgewijs helaas erg veel. Maar het verhaal is dat degenen die de Heer niet zoeken, niet zullen overblijven. Heb je dat? De overblijvenden zijn namelijk degenen die de Heer zoeken. Ik weet dat je dat niet noodzakelijk in dit vers zo hoeft te lezen. Niettemin ben ik van mening dat je het wel degelijk zo zou lezen, om de eenvoudige reden dat dat een algemene Bijbelse waarheid is die op talloze plaatsen, beginnende in Genesis enzovoort en eindigend in de Openbaring, genoemd wordt. Het idee namelijk dat slechts degenen die de Heer zoeken, dat wil zeggen slechts degenen die geloven, überhaupt zullen overblijven. Ik zoek nog altijd een goed Nederlands woord voor überhaupt, want überhaupt is zo'n... Het enige alternatief dat ik ken is sowieso, maar men heeft mij verteld dat het ook Duits schijnt te zijn. Dus laat maar zitten. Maar de overblijvende mensen. Wij kennen in de Bijbel de zogenaamde leer van het gelovig overblijfsel. De idee is namelijk gewoon dat God alle ongelovigen zal wegdoen. Waarom ook niet? Hij heeft de mens gemaakt, hij kan de mens ook weer wegdoen. Toch? Hij heeft de mens geformeerd uit de stof der aardbodem. Hij kan hem dus ook weer gewoon tot de aardbodem doen wederkeren. Of met een fraaie Bijbelse illustratie uit de profeten. God formeert de mens bijvoorbeeld uit als een pottenbakker. Zoals een pottenbakker een vat, een aarden vat maakt. Op de schijven, want dat staat er allemaal zo. De wijsgeef. En hij maakt een vat. En daarna denk je, ach, het is nog niks. En er zo weer in elkaar. Staat daar. Aangehaald in Romeinen 9. Dat is ook in het Nieuwe Testament. Maar dat is het idee. Hij maakt het voor een bepaald doel. En hij doet het verdwijnen. En zegt niet, dan heeft hij het doel niet bereikt. Wij laten toch ook dingen verdwijnen als ze hun doel bereikt hebben. In ieder geval doen we dat met verpakking. En de ongelovige mens is niet veel meer dan verpakking, een aarden vat. Want vroeger gebruikten wij vaten ter verpakking, trouwens ook. Maar goed. Maar het is verpakking, want die mens heeft zich niet laten vullen. De verpakking bleef leeg, bleef embalage alleen maar. Hij werd niet gevuld met waar hij mee gevuld moest worden. Met het woord gods, met water, met wijn. Wat, naar sommigen met wijn wel, maar dan alleen letterlijk. En niet overdrachtelijk. En dat soort dingen meer. En aan het eind valt het vat kapot. Wordt kapot gegooid. Als ik het zeg, heb ik altijd leed vermaakt met archeologen. Die zoeken naar de voorgaande generatie der mensheid en vinden slechts scherven. Maar voor de meeste mensen lag hun leven al aan scherven. Al veel eerder. Maar goed. Maar dat is wat er van overblijft. Maar God maakt het vat en doet het weer weg. En Romeinen 9 zegt uitdrukkelijk dat God het recht heeft om dat te doen. Als hij het gemaakt heeft, kan hij het ook weer wegnemen. Geen enkel probleem. Maar wat hij overlaat, is alleen dat wat hem zocht. Dat wat gevuld is met het woord Gods. En de waarde van een mens is dus gelegen in de mate waarin hij zich laat vullen met het woord Gods. Waarin dat zijn hart en leven bepaalt dus. Ik heb het niet over zijn intellectuele kennis van de Bijbel. Dat heeft er iets mee te maken, maar niet noodzakelijk. Ik bedoel, het is niet hetzelfde in ieder geval. Maar het gaat over de overblijvenden. Want vergis u niet, jij en ik als gelovigen, wij zijn een overblijfsel. Nu ook. Gelovig overblijfsel. Een minderheid betekent de term ook. De ontkomenen, de overgeblevenen, het overblijfsel. En meer van die uitdrukkingen in de Bijbel. En straks in verband met de wederkomst van Christus zal hij inderdaad zijn koninkrijk, met name ook aan Israël, dan wel het Joodse volk, herstellen. Maar als je denkt dat alle Israëlieten daar deel van uitmaken, of alle tegenwoordige Israëli's, kun je rustig vergeten. Dat is niet zo, want de ongelovigen worden inderdaad weggedaan. Die sterven, ja. Vindt u dat erg? Ja, ik ook, maar het is altijd al zo geweest dat mensen sterven. Iedereen namelijk. Dus wat is er voor bijzonders aan? Zo gek is dat niet. En God geeft eeuwig leven alleen aan degene die zich aan hem onderwerpt. Dat is toch wat hij mag verwachten als schepper van zowel de schepping als die ene mens. Dus het is maar waar het om gaat. Maar we hebben hier drie fasen dus. Eerst een volk uit de heidenen verzamelen, voor zijn naam, dat is vers 14. Dan vers 16, na deze zal de troon van David hersteld worden. En dat is dus in de eerste plaats aan de Joden, daar ging het vraagstuk hier ook over. Let ook op dat het betekent niet de wet wordt hersteld aan de Joden. We zijn niet onder de wet, ook nooit meer, niemand meer. Maar goed, herstel van het koninkrijk van David. En daarna, vers 17, dat is de volgende fase, opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken, namelijk, al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. Zodat je hier drie werken Gods hebt achtereenvolgens. Begrijp je me goed? Dit is niet de leerstellige basis. Deze versen zijn niet de leerstellige basis voor het verhaal wat ik u vertel. Dit is een van de schriftplaatsen waarin het zeer kort wordt samengevat. De leerstellige basis daarvoor vinden we veel uitgebreider en al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Maar wat hier gewoon simpel staat, is punt 1 de verzameling van de gemeente vandaag. Punt 2 het herstel van het koninkrijk aan Israël in de eerste plaats in de toekomst. Punt 3 de vestiging van dat koninkrijk over alle volkeren. Met dien verstande dat het alleen gevestigd wordt over gelovigen. Maar aangezien dat koninkrijk in heel de wereld zou gevestigd worden, betekent het dat alle ongelovigen dus per definitie naar de Filistijnen gaan. God zal elke ongelovige van de aarde wegnemen uiteindelijk. En ik heb het niet over de jongste dag. Ik heb het over de dagen waarin zijn koninkrijk over al die volkeren gevestigd zal worden. Want het hele idee is, het bijbelse idee is, dat vanaf Genesis 1 aangekondigd wordt de komst van een mens die een koninkrijk zou oprichten. Beter nog, die heerschappij zou hebben over de hele aarde en eigenlijk moet ik zeggen over in ieder geval heel de zienlijke wereld. Heel de stoffelijke wereld. Daar hoort de hemel dus feitelijk ook bij. Niet de derde, maar wel de eerste en de tweede. En meer hebben we er niet, hè? Dat weet u toch, hè? Toch niet moeilijk, hè? U weet wel. We hebben de eerste hemel is die van de vogelen des hemels, zeg ik altijd. De tweede hemel is die van de sterren des hemels. Dat is allemaal nog zichtbaar. Zienlijke wereld, twee hemelen. Letterlijk staat dat er ook feitelijk, hoor, in Genesis 1 al. In het begin schiep God beide hemelen. Staat er echt een duaal, is een tweevoudvorm. De hemelen, namelijk twee, beide hemelen. Het stel hemelen, kun je ook zeggen. Een set van twee. En de aarde. Maar daarna hebben we nog de derde hemel. En dat is niet die van de vogelen des hemels, hoewel het er soms op lijkt. En de sterren des hemels, hoewel het er soms op lijkt. Maar de engelen des hemels. En vogelen zijn soms een beeld van de engelen. En sterren zijn dat ook. Ja, daarom zeg ik dat zo. Maar die derde hemel, daar hebben we het nou niet over. Sinds Genesis 1 namelijk wordt een mens aangekondigd die heerschappij zou hebben over de hele aarde, over de hele mensheid, over alle gedierten des velds, over de vogelen des hemels, over de vissen der zee. Het is net een circus. En waarom ik dat erbij zeg, om er maar op te wijzen dat tot op heden zo'n mens niet verschenen is. Althans, zijn koninkrijk zien we nog niks van, want er is nog steeds niet een mens die in de praktijk heerschappij heeft over de vogel des hemels, de vissen de zee en de kruipend gedierte, het gedierte des velds. Hoe staat het allemaal in Genesis 1? Dat weet u toch, hè? Die moet dus nog komen. En het is bepaald niet zo dat als hij komt en hij dat koninkrijk opricht, is dat de jongste dag. Want het is een beetje vreemd om te veronderstellen ook alleen maar dat op het moment, op het moment dat hij het koninkrijk opricht, dat dan ineens heel dat koninkrijk vergaat. Of hij richt zijn koninkrijk op over heel de aarde en het volgende vers is dan, en de oude hemel en de oude aarde zijn weggeweken en geen plaats voor dezelfde is meer gevonden. Openbaring 20. Is net het koninkrijk gevestigd, is het hele zaakje verdwenen. Niemand de deur uit, denk ik dan. Maar goed. Wie heeft de aarde meegenomen? De oude aarde, zeg ik altijd. Kijk eens in Staphorst. Eén. Niemand meer. Niemand. Weten ze niet, jongen. Goed. Nou, vooruit maar weer. Integendeel, waar het om gaat is om de oprichting van dat koninkrijk inderdaad in deze oude schepping. Maar niet nu, want God verzamelt zich eerst een gemeente uit de heidenen. Maar pas straks, daarna. Maar beginnend bij dat Joodse volk uiteraard, want die troon over heel de wereld is wel degelijk die van David. En een troon zoals gebruikelijk alleen overdrachtelijk te lezen. Letterlijk mag ook, maar het maakt niks uit. Dat is maar een stoel. Drie dingen dus, zo zonder meer. Waaruit wij gemakshalve meteen maar dan besluiten dat onder het nieuwe verbond, dat immers aangebroken is, zoals beloofd. Bij de opstanding van Christus en daarmee bij de verschijning van de Messias, want dat is wat het is, de opstanding van Christus. Dat is eigenlijk de komst, de verschijning van de Messias. Dat vanaf het aanbreken van het nieuwe verbond daar drie dingen gerealiseerd zullen worden. En we zitten pas in fase 1. Dat is ook de langste trouwens, maar vooruit. De verzameling van de gemeente. Fase 2 is de bekering van Israël en daarmee de verschijning van de koning uit het huis van David aan Israël, want die zou alleen verschijnen op grond van geloof. En dus moet het volk eerst tot bekering komen. Maar het is pas na de voltooiing van de gemeente in onze dagen. En als dat gebeurd is vervolgens en het koninkrijk gevestigd is over Israël, zal vanuit Israël de 12 stammen, dan wel 13, maar zal vanuit Israël dat koninkrijk van de zoon van David gevestigd worden over alle volkeren. Dat gebeurt trouwens in hoog tempo, want het gebeurt binnen 33 jaar overigens dan. En als dat gebeurd is en alle ongelovigen van de aarde zijn weggenomen, begint de beroemde, beruchte, omstreden, waarom weet ik niet, maar begint de periode van de 1000 jaren. De 1000 jaren niet van de heerschappij van Christus, zeg ik altijd en dus nu ook. Want het idee van 1000-jarig rijk zou men inderdaad tussen aanhalingstekens moeten stellen, omdat het weliswaar een zeer ingeburgerde term is in Nederland. Het 1000-jarig rijk, met dank aan Johannes de Heer. En nog op een andere, maar de term komt, voor zover ik heb kunnen nagaan, toch bij hem vandaan, de volle term. De volle term bij hem was het 1000-jarig vrederijk. Een verkorte vorm is het 1000-jarig rijk. Maar ik ben er hoogst ongelukkig mee, omdat ik het altijd moet uitleggen en dat kost weer tijd. Want het verhaal is dat het 1000-jarig rijk wordt geacht het koninkrijk van Christus te zijn op aarde. Maar onder ons gezegd, het koninkrijk van Christus zou niet 1000 jaar duren, maar is een eeuwig koninkrijk. En als het niet noodzakelijk alleen de aarde is, dan moeten we zelfs vaststellen dat dat koninkrijk al bijna 2000 jaar geleden begonnen is. Want toen werd hij gezet op de allerhoogste troon. Aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel op de troon, ver boven de engelen, ver boven overheden, macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Efeze 1 onder andere dan. En Hebreeën 1, om maar eens wat te noemen. Dat koninkrijk is dus al lang begonnen. En bovendien werd van het koninkrijk van de zoon van David gezegd, het zou geen einde nemen. De stoel zijns koninkrijk zou niet wankelen in eeuwigheid. Zijn koninkrijk zal geen einde, ik geloof dat we dat lezen rond kerstfeest of zo. Dus langzamerhand wordt het weer tijd. Ja, Sinterklaas komt eerst nog, sorry. Er begon iemand te huilen daar. Nee, Sinterklaas komt eerst nog. En dan Christus, ja precies, ja goed. Nou, in elk geval een eeuwig koninkrijk en men zou niet moeten insinueren of suggereren dat het maar 1000 jaar zou zijn. Het verhaal is gewoon dat als Christus zijn koninkrijk over de volkeren gevestigd heeft, zal hij de grote tegenstander, de Satan, de duivel, de boze, de verklager der broederen, de verleider der wereld, de overste deze wereld, de god deze eeuw, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Noem nog eens, hoeveel heb ik er al 10? Er zijn er veel meer. Termen voor de duivel dus. Die zal gebonden worden voor 1000 jaren. Waarna zal blijken dat de mens nog steeds een zonde, en gelovige begint het mee, maar in ieder geval nog steeds een zondaar is. En hij kan dan niet meer de duivel de schuld geven, maar alleen nog zijn eigen zondige natuur. Misschien dat men dan unaniem tot de ontdekking zal komen dat de mens inderdaad van nature volstrekt ondeugdelijk is. Niet deugd. Dus. Maar goed, over die details zal ik het verder niet hebben. Waar het maar om gaat is, volgende vers van Handelingen 15. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Goden, dus bij God, aan God, zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dus van lang terug, van wanneer precies weten we niet, maar, want dat is wat eeuwigheid is. In elk geval. Is altijd bekend. Bij God zijn al zijn werken bekend. En dan te bedenken dat de gemiddelde christen niet meer weet dan één werk Gods. Namelijk, in het gunstigste geval, één werk Gods. Namelijk de redding van zondaren. Dan zitten we dus nog goed hoor, als men dat nog weet. Want in vele kringen weet men helemaal niet van werken Gods. En dus bedenkt men ze zelf. Dat meen ik. Maar goed, wij geloven dat God zondaren rechtvaardigt. Het werk Gods. Het werk Gods. Nee, de werken Gods. Sterker nog, al zijn werken. Want hier is sprake van... Nou, laat ik het maar zo zeggen. Dan hier is sprake van minimaal 3 nieuwtestamentische bedelingen. En als het niet te moeilijk is, zeg ik hetzelfde, maar nou heel anders. Zeg ik hier sprake van 3 verschillende onderdelen van de geschiedenis sinds de opstanding van Christus. Roeping van de gemeente, roeping van Israël, roeping van alle volkeren. Dat zijn 3 verschillende dingen die ook noodzakelijk in die volgorde zouden plaatsvinden. Maar daarna kijken we nog even terug, want het probleem hier in Handelingen was de wet. En dan kom je tot de conclusie dat dan toch in ieder geval de geschiedenis van Adam tot aan Christus dan toch uiteenvalt in minstens 2 delen. Namelijk het deel zonder de wet, tot aan Mozes, en het deel eventueel onder de wet, vanaf Mozes tot Christus. En dan hebben we bij elkaar al 5 verschillende huishoudingen, bedelingen is dat, hè? 5 verschillende huishoudingen in verband met het werk Gods. Eerst de mensheid zonder de wet, daarna dus met zijn eigen regels, dan de mens, dan wel Israël, onder de wet. Leidt ook tot niks. Daarna de verschijning van de beloofde koning. En die een nieuwe schepping zal tot stand brengen ook. En die begint met eerst 1 volk. Uiteraard niet onder de wet. Eerst 1 volk, namelijk de gemeente. Van enkelingen, verzameld. Met een hemelse toekomst. Daarna alsnog dat uitverkoren volk Israël aan wie die beloften gedaan waren enzovoorts. Met hun aardse toekomst, een nogal koninklijke, als eerste volk onder de volkeren. En geplaatst boven de volkeren. En daarna pas die volkeren zelf dus inderdaad. En dan heb ik er al 5. Er zijn er nog een paar, er is nog een onderverdeling te maken. Nog 2, maar goed, in oud-testamentische geschiedenis, dus dat doet er nou niet zoveel toe. Dat is trouwens ook ons onderwerp niet. Maar het gaat er maar om dat we erop bedacht zouden zijn dat God inderdaad niet maar 1 ding doet. Of zelfs dat God helemaal niets doet, alleen de mens doet maar wat. En God staat aan het eind van het verhaal het hek van de hemel open of dicht te doen. Hoewel men mij verteld heeft dat hij dat heeft opgedragen aan 1 Petrus. Toch? Ja, zo zit het dus domweg niet. Dat is ook niet wat de Bijbel leert. Waar het om gaat is de ontwikkeling van de heilsgeschiedenis. De uitwerking van Gods heilsplan. Het moet duidelijk zijn dat de openbaring van het koninkrijk van Christus, zoals aangekondigd vanaf Genesis 1, dat toch een ander werk is dan wat God in onze dagen doet. Begrijpen goed, heeft alles met elkaar te maken. Maar daar heb ik het nog niet over gehad. Maar we zouden in de eerste plaats het verschil zien. Het werk Gods in onze dagen is niet de redding van de wereld. Niet de openbaring van zijn koninkrijk. Niet de vestiging van zijn macht. Zeker niet de vestiging van de macht van de kerk. Het zij over de gelovigen, het zij over de ongelovigen enzovoorts. Absoluut niet. Zeker niet de verbetering van de wereld. Maar dat is het plan Gods nooit geweest. En zal het ook nooit zijn. Want kijk, even onder ons gezegd. Hij is de fabrikant. En hij verbetert de wereld niet. Hij maakt een nieuwe. En niet zeggen, heeft hij die oude dan zo verkeerd gemaakt? Nee, dat kun je niet zeggen. Maar in ieder geval, hij keurt hem af zelf. Het is niet aan ons om dat te doen. Hij keurt hem af, maar maakt uit de oude een betere. En dat is wat wel degelijk gebeurt. Sinds Adam tot op de jongste dag. En dat gebeurt in fasen. Maar het idee is om het met iets diep filosofisch te eindigen. Op zaterdagmorgen nog. Hè? God is de man. De schepping is de vrouw. En je weet waar de vrouw verdient. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar goed. Je weet waar de vrouw verdient. Want daar durf je niemand meer aan te kijken. Dat is makkelijk genoeg. De vrouw zal bevrucht worden door de man. En de vrouw zal voortbrengen. En het verhaal van de wereld als zodanig als de vrouw, vraagt dat maar eens na in de New Age beweging. Dat is daar zeer populair geworden in de laatste decennia. De wereld, de vrouw, dat klopt inderdaad, ja. Maar vrouwen zijn per definitie onvruchtbaar, tenzij ze de man ontvangen. Zodat de vrezen valt van, dat er van de New Age beweging ook niet zoveel terechtkomt. Maar daar gaat het nou even zo gauw niet over. Maar in ieder geval, de wereld zou inderdaad de man ontvangen. De vrouw zou de man omvangen, letterlijk uit Jeremia 31 voor de gelegenheid. En dan zou vervolgens die vrouw inderdaad een nieuwe generatie voortbrengen. En dat is de wereld. Dat is de schepping als zodanig. Voor zover de man omvangen wordt, voor zover men zich, sorry voor de uitdrukking nu, voor zover men zich onderwerpt aan God en zijn woord, dat overigens genoemd wordt het zaad der wedergeboorte, het onvergankelijke zaad enzovoorts, maar voor zover men zich onderwerpt aan God en zijn woord en zich daarmee laat vullen, ontvangt men nieuw leven. En dat zal in de toekomst openbaar worden in de, wat genoemd wordt, de toekomende verlossing. Bedenken ze, denk ik wel eens. Maar dat is het woord wat ervoor in de Bijbel staat. Verlossing. Nou, dat is waar het over gaat. God die een plan uitwerkt met deze wereld. De oude zou verdwijnen, maar de oude zou gebruikt worden tot het voorbrengen van die nieuwe. En daarom heeft deze oude schepping voor God wel degelijk betekenis. En deugt die ook. En kan ook rustig gezegd worden. En zie, ze was zeer goed. Maar dat kan altijd nog beter. Toch? Gek is dat, men leest het was zeer goed en denkt, het kon niet beter. En er staat toch in God zag dat het goed was, hoe kan het dan slecht zijn? Het is niet slecht. God zag dat het goed was, waarom? Omdat hij het gebruikt, kan gebruiken, voor zijn doel. En dat is maar waar het om gaat. Zo is met deze wereld, die zal verdwijnen. Niettemin, hij zal uit deze oude een nieuwe voortbrengen. Dat is het werk Gods. En jij en ik kunnen aan die nieuwe wereld deel hebben. Kunnen we daarin thuis horen, maar alleen op grond van onderwerping aan zijn woord. Want wat geldt voor de schepping in het algemeen, geldt voor de mens individueel ook. Namelijk, voor zover wij ons onderwerpen aan het woord Gods, zullen wij eeuwig leven ontvangen en zelfs zijn erfgenaam van God en mede-erfgenamen met Christus. Uitdrukkingen, overigens allemaal uit Romeinen 8. En daar staat het hele verhaal ook van die zwangere wereld. Dus lees het nog maar eens na. Maar geloof dat ik inmiddels, ik heb geen instructies gekregen waar ik moet stoppen. Maar dat doe ik nu maar dan, hè.